Goedemorgen, broeders, zusters. Fijn jullie weer te zien allemaal hier. We gaan vanmorgen verder met het thema vrijheid en verantwoordelijkheid. En misschien weten jullie nog een beetje waar dat over ging. Enig idee wanneer ik de laatste keer daarover gesproken heb? Nee, dat zei ik vorige week, maar het was 29 oktober. Het was echt lang geleden. En daartussendoor natuurlijk mooi allemaal een doopdienst gehad en zo, dus en allerlei dingen wel gedaan. Maar de laatste keer dat we met dit thema bezig waren is oktober. Dus er zit mij niks anders op dat ik even terug moet naar Nehemia, want ik was eigenlijk toen bezig met Nehemia en wou vanuit Nehemia door naar het Nieuwe Testament, maar ik moet even weer haken. Dus jullie lezen zo met mij even Nehemia 4. Even heel kort, hè? Even heel kort. Kijk, hallo, ding, doe. Ding doet niet. Oh. Weten jullie nog, zo zijn we ooit begonnen. Een heel kleurrijk plaatje met een palet met van wat is waar aan verbonden en wat zijn onze vrijheden en verantwoordelijkheden. Dit gaat met name over onze verantwoordelijkheden. Ten opzichte van God, ten opzichte van de gemeente, ten opzichte van de wereld, ten opzichte van Satan. En uiteindelijk, Nehemia, hebben we gekeken eigenlijk tussen de strijd en het bouwen. En vandaag gaan we met name bezig met de blauwe kleurtjes, de gemeente en het bouwen. Mooi, hè? Dus we lezen met elkaar eerst even Nehemia 4. En dan lees ik vanaf vers 6. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht om te werken. En het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Amorieten en de inwoners van Asdod hoorden, dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde, en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Ze spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. Toen zei Juda, de kracht van de lastdragers schiet tekort. En er is veel puin. Wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Onze tegenstanders zeiden, zij zullen het niet te weten komen en het niet zien tot wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen wij het werk laten ophouden. En het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen, jullie moeten naar ons terugkeren. Dat ik de mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur, bij de open plekken. En ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. En ik zag erop toe en stond erop dat en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden, dat hun plan bij ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeren naar de muur, ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter het heilhuis van Juda. En zij die de lasten droegen en zij die opladen, deden met één hand het werk en met de andere hand hielden ze de werpspies vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord, terwijl zij aan het bouwen waren, maar de bezuinblazer bleef bij mij. En ik zei tegen de edelen, de machthebbers en de overigen van het volk, het werk is veel en uitgebreid. We staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bezuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Als jullie dit gedeelte met mij lezen, dan heb ik hier de vorige keer al heel veel over gezegd. En ik zal het even herhalen een beetje. We zijn vorige keer daarmee bezig geweest met Nehemia. En we hebben eerst in Nehemia 1 gekeken over Nehemia die geroepen wordt. En Nehemia die continu in elke keer weer terugvalt op gebed. Die elke keer weerstand heeft, verrassingen heeft in zijn leven. En elke keer schakelt naar, oké, iets gebeurt mij, wat moet ik doen? Hij richt zich tot God. En wat doet hij met anderen om zich heen? Zegt hij, dit of dat gaat ons gebeuren. Hij richt zich op God. En hij heeft maar één doel. En dat is ook het eerste waar we begonnen. Want ze bouwden de muur en het hart van het volk was erop gericht om te gaan bouwen. En dat zou natuurlijk voor ons net zo goed de focus moeten zijn. Daar ging het vorige keer over. Muren bouwen. En wat gebeurt er dan? Nou, heel kenbaar natuurlijk. Hè? Dat bidden. Maar wat was er natuurlijk? Die weerstand. Hè? Hebben jullie dat nog gezien? En we hadden natuurlijk hier twee soorten weerstand. Deze keer zie je het heel duidelijk dat het van buiten afkomt. Maar je ziet ook in de groep zelf, in het volk, om hen heen. Allemaal weerstand, moeilijkheden, last. We hebben de vorige keer gekeken hoe Paulus daar last van had. Die had last van buiten. Hij was mooi met een gemeentebouw bezig, maar ook in de gemeente had hij genoeg donder. En moedeloos om van te worden. En dan moet je terug, wat is het doel? Bouwen. En wat krijg je dan? Dat je dus aangevallen wordt, dat je moeilijkheden hebt. En dat je eigenlijk weer terug moet van, oké, waar moeten we nou mee bezig? Waarmee gaan we nou bouwen? Nou, daar wil ik vanmorgen met jullie over hebben. We hebben de vorige keer ook over het gebed uitgebreid hebben naar gekeken natuurlijk. Met het gebed van, oké, hoe zit het dan met gebedsverhoring? Wat zijn de zaken wat meespeelt bij gebedsverhoring? Waar luistert God wel naar, waar luistert God niet naar? Waar moet ons hart op gericht zijn? Hebben we allemaal gehad, kun je allemaal mooi terugluisteren op de website, hè? En hier gaat het natuurlijk over, we hebben het aan het einde nog gehad over dat strijden. Nou, we kunnen het ook prachtig hebben over de geestelijke wapenrusting. Die hebben jullie toch allemaal al aan. Maar wat ik het mooie vind aan Nehemia, is dat je ziet dat die mensen aan de ene kant met één hand aan het bouwen zijn, en met de andere kant klaarstaan om te strijden. En dat typeert natuurlijk ook wel een beetje hoe wij zijn, weet je wel. Of tenminste, zo wij moeten zijn. Ik zal het goed zeggen, hè. Het liefst zitten we gewoon achterover. Maar de bedoeling van een gelovige is natuurlijk dat die aan het werk is met de goede dingen, toch? Maar toch gelijk ook dat wij een geestelijke strijd hebben en dat we staan in die strijd. En dan krijg je een beetje van, ja, waar moet je nou mee bezig? En ik zie altijd wel mooi dat de een is gewoon veel beter in het strijden en de ander is gewoon veel beter in het bouwen, toch? Tenminste, dat herkennen jullie ook wel. Ik ken ook mensen die enorm goed kunnen bidden, eindeloos kunnen bidden. Ja, die hebben die bediening gewoon, weet je wel. Die kunnen geestelijke strijd voeren op bepaalde fronten. En ja, bij mij past dat niet zo heel goed. Ik ben meer een actieveling die wat wil gaan doen dan wat ik, zeg maar, ga bouwen. Maar we gaan vanmorgen hebben over dat bouwen. En als je kijkt naar dat bouwen, dan gaan we meteen door naar... ik mag nog één ding zeggen over dat gedeelte wat we net gelezen hebben. Is aan het einde zie je dan dat hij ook op een gegeven moment zegt van, nou, als de bezuin blaast, dan moet hij allemaal bij elkaar komen en dan moeten wij samen staan. En we hebben de vorige keer daar gekeken, Filippenzen zegt ook, als we gaan strijden, dan zouden we samen als een eenheid moeten gaan staan. Maar het mooie is natuurlijk ook, typerend over die bezuin, als de Heer terugkomt, dan blaast de bezuin. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het volk verzameld. Alleen, dan hoeven we niet te gaan lopen, dan worden we gewoon verzameld. Maar ik vind dat wel typerend hier ook, dat hij dan zegt van, ja, dat is de verzameling en dan gaat God voor ons strijden. En dat vind ik zo mooi aan de typologie, symboliek in het verhaal. Strijden, bouwen, je bent er volop mee bezig en tegelijk is het moment daar en op een gegeven moment gaat het bezuingeschal komen. Nou, daar hadden we het net over, hè? En dan is het aan de Heer om voor ons te strijden en dan worden we verzameld. En waar we de vorige keer naar gekeken hebben is ook in Filippenzen 1, dat ook als we er nu staan, dan zouden we samen als één blok staan. Als gelovigen, en dan zegt hij in Filippenzen, dat we vaststaan in één geest en dat we in één gezin strijden door het geloof in het evangelie. Dus belangrijk voor gelovigen is dat je niet alleen die strijd hebt, maar dat je samen staat in die strijd. Dat is belangrijk en dat zie je ook met het volk. En dat is wat Nehemia natuurlijk heel goed doet, hè? Die praat met iedereen, de hogeren, de lageren, en hij verenigt ze allemaal. En dit is het doel, dit gaan we doen. En kalm strijden. Gaan we nu naar 1 Korinthe 3. Want ik wil het graag hebben vanmorgen natuurlijk over het bouwen. En over de muur. En over wat we bouwen en wie er bouwt. En we hebben niet zo lang geleden, voor mij heb jij het onderwerp 1 Korinthe 3 ook al aangeraakt, nog recentelijk voor mij. En jij ook, en meerdere hier, maar dat maakt niet uit. We gaan het opnieuw bekijken, En ik lees met jullie vanaf het 10e vers. Daar schrijft Paulus aan de Korintiërs: overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stoppelen of stro. Sorry, stoppelen staat in de oude vertaling. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in het vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel al zo als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God ten gronde richt, zal God hem ten gronde richten. Want de tempel van God is heilig en de tempel bent u. Als je dit gedeelte leest, dan staat het natuurlijk in de context van de Korintiërs. En het gaat hier over: ik ben van Apollos en ik ben van Paulus en ik ben van Petrus. En Paulus legt heel duidelijk uit: als je daarmee bezig bent, dan ben je heel vleeselijk bezig. Je bent dan eigenlijk niet met de dingen van bezig, want we zijn allemaal van Christus. En iedereen heeft toch zijn ding. En hij probeert hier uit te leggen van: let op, jullie zijn een huis. En er moet aan gebouwd worden. En het mooie is, als je het vers ervoor hebt, ik heb net van een papiertje afgelezen, heel slecht van mij. Maar het vers ervoor, dat zegt hij ook heel mooi, toch? Van: jullie zijn Gods akkerwerk. Toch? Dat is. Ik zal hem even erbij zoeken hoor. Ja. Zie, hij zegt: ik heb geplant, vers 6. En Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Belangrijk om even te onderscheiden dus is, hij legt dus uit van: nou, iemand heeft dus een plantje geplaatst. En iemand anders is dat gaan begieten, maar God is degene die de wasdom geeft, de groei. En hij gaat hier over van het ene beeld, akkerwerk, in één keer over naar het bouwen. En dit is typisch voor Paulus, want hij gebruikt wel heel veel die termen ook door elkaar heen, zeg maar. Dan heeft hij het weer over groeien en dan heeft hij het weer over bouwen. Als wij een lichaam zijn van Christus, dan gaat het over groei. Gaat het over een huis van God, zijn we de tempel, dan gaat het weer over bouwen. Maar Paulus gebruikt het dwars door elkaar heen soms. Dan denken: hoe doe je dit? En dat doet hij hier ook. Want hij legt uit: nou, jullie zijn een akkerwerk. Jullie zijn geplant. Hè, dus geplant op de akkerwerk. En vervolgens groeit dat. En direct over gaat hij op een heel ander beeld. Om het anders uit te leggen. Daarom is typologie of symboliek van Paulus niet absoluut. Het is niet zo: wij zijn het lichaam van Christus, dus we zijn geen gebouw. Nee, we zijn en het lichaam, en we zijn een akkerwerk, en we zijn ook een gebouw. Het is net in welke context je het wil uitleggen. Maar belangrijk voor het gemeentebouwen, je ziet er heel mooi, hè, dat de ene heeft geplant en de ander heeft begoten, dat ze daarin hun werk doen. En het gaat hier echt even in het bouwen zometeen over, hè, waarmee ga je dan bouwen? Met welke grondstoffen? En met het planten heb je natuurlijk hetzelfde. Het doel is natuurlijk dat het gaat groeien. Wat moeten we doen als we een plantje willen laten groeien? Nou, Maaike die weet dat als beste natuurlijk. Hè, daar moet je tegen praten, hè? Nou, je moet je voorstellen, gewoon even beeldvorming, maar je kunt het cola geven, je kunt het bier geven en je kunt het water geven. Het belangrijkste is dat het water krijgt, hè? Toch? En je kunt heel veel grondstoffen bedenken waarmee het een beetje groeit, of waarmee het hartstikke dood gaat. Maar de bedoeling is natuurlijk dat het gaat groeien. En Paulus gaat het er zo meteen even om in het bouwen. Van waarmee ben je dan aan het bouwen? Nou, dan gaan we dus naar het deel waar we net bekeken hebben, 1 Korinthe 3. En dan zegt hij dus, ik heb ten eerste het fundament neergelegd. Dat is Paulus zelf. Paulus zegt, ik ben een fundamentlegger. En dan legt het uit in andere gedeeltes ook. Zegt hij van, nou, degene die het evangelie verkondigt als eerste op een plek. En het gaat over Jezus Christus. Dan is dat het fundament. Christus is het fundament. Daarop zou gebouwd worden. Dat is een getuigenis. Getuigenis van de apostelen en de profeten is het fundament. En daarop wordt de gelovige gebouwd als een huis. En dan zegt hij, je hebt een keuze. Waarmee wordt er gebouwd? Nou, aan de ene kant hebben we de, ik zei al hout, hooi en stoppelen, dat is de oude vertaling. Ik ging al helemaal nat, want ik verwachtte gewoon dat woord. Maar er staat bij mij nu een heel ander woord. Even wennen af en toe hoor. Dan, kijken. Welk vers was het? Oh ja, vers 12. Hout, hooi of stro. Nou ja, dat is net zo brandbaar. Dus, maar dat is voor jullie kenbaar. Ga je daarmee bouwen? Dan kun je een heel mooi huisje bouwen, toch? Je kunt een mooi hutje bouwen. Maar het blijft niet staan. Andere is, nou, dat zegt hij ook heel mooi. Ja, goud, edelstenen, zilver, daar kun je ook mee gaan bouwen. Nou, het is heel kenbaar dat dat zijn de dingen natuurlijk die wel blijven bestaan. Dus dat zijn de belangrijke dingen om vast te houden dat je hebt te maken met de grondstoffen waarmee gebouwd moeten worden. Dan denk er maar eens over na, wat zijn nou de grondstoffen die waar je niet mee moet bouwen? En wat zijn nou de grondstoffen waar we wel mee zouden moeten bouwen? Ik weet nog wel eens, vroeger heb ik hier ook eens over verteld, zei ik altijd, nou, de goede grondstoffen zijn geloof, hoop en liefde. Hier liefde. Dat kan je niet mis, zijn mooi drie. En nu ben ik het aan het bestuderen en denk ik, nou, daar kan nog wel wat beter zo gezegd worden. Dus dat is wel mooi, dat je dan dat aan het invullen bent en dat uitzoekt. Maar het is goed om daarover na te denken, wat zijn dan grondstoffen waarmee je moet bouwen wat niet zo goed werkt. Wat je dan toch wel herkent. Maar goed, voordat we daar naartoe gaan, even kijken hoor. Gaan we eerst even naar de context. En de context is even, wat bedoelt Paulus hier nou te schrijven? Want hij heeft in één keer over oordeel en over functies in de gemeente. En over wie en wat gaat het nou? Lezen we even verder in 1 Korinthe 4. Daar lees ik even vanaf vers 5 tot en met 6. Gaat hij even verder over dat hij de medewerker is en zo. En dan zegt hij, oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heere komt, die ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken. En dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. Dit nu, broeders, heb ik ter wille van u toegepast op mijzelf en Apollos, opdat u in ons leert niet te denken boven wat geschreven staat, opdat u zich niet opblaast de een voor de een en tegen de ander. Wat hier staat is in vers 5, is van, oké, als de Heere terugkomt, dan komt dat oordeel en wordt alles wat verborgen gebeurd is, wordt openbaar. Dus gemeenteleven is natuurlijk een, en vervolgens zegt hij, dan ontvangt ieder zijn lof. Hij gaat er gelukkig vanuit dat het heel positief is, maar vervolgens zegt hij, dit heb ik toegepast op Apollos en mijzelf. En dan refereert hij natuurlijk naar die versen die hiervoor staan, die we net gelezen hebben. En hij legt dus uit dat hij, Paulus, zegt, ik ben een fundamentlegger, ik heb het getuigenis neergelegd. En de bouwer is dus Apollos. Dat is degene die met die grondstoffen aan de slag is. En hij legt uit dat Apollos degene is over wie dit gaat. En hij bedoelt dat dus de gemeentewerkers in eerste instantie de bouwers zijn. Zoals Apollos, zoals een andere dat is. Met name de bedieningen in de gemeente zijn de eerste waar het over gaat hier in de context. Mensen die doorbouwen en die de gelovigen opbouwen. En ik wil zo meteen wel even laten zien dat daar niet mee stopt. Maar de context hier is dat daarover gaat, over Apollos. En het gaat over Apollos, waarbij hij eigenlijk probeert aan te geven van nou, ieder die zoals Apollos is en die bezig gaat met het opbouwen van de andere gelovigen, die zou moeten opletten waarmee hij aan het bouwen is. Dat is belangrijk, zegt hij. En dat is ook degene die dus uiteindelijk na het oordeel overhoudt, loon of niet. Het gaat dus om mensen hier, niet gewoon algemeen, maar gewoon veel meer mensen die dus bouwen op het fundament, op Christus, en tegelijk bezig zijn met die muur te bouwen, de gelovigen, te investeren in die gelovigen, zodat dat voor eeuwig bewaard blijft. Dat is het hele verhaal hierachter. En in eerste instantie gaat het daarover. Nou, en dan komt uiteindelijk dat vuur, toch? Nou, een mooie. Als jullie goed zijn, dan is het stenen in het vuur. En dan blijft daar iets over. En ik vind dat wel mooi typerend. Want als je dan verwacht, wat houden we uiteindelijk over in het loon? Hoe ziet dat eruit? Symbolisch. Een kroon. En wat zie je op die kroon? Goud, edelstenen, zilver. Dat is het mooie, dat is wat er overblijft. Al het andere gaat weg. Dus in eerste instantie is het belangrijk te zien dat Apollos heel erg moest opletten, waar ben je nou mee bezig? Als je nou nadenkt over die verkeerde dingen, wat zijn nou zaken waar je nou niet mee bezig mee moet als leider in de gemeente of als iemand die dat probeert een ander gelovige moet opbouwen, gaan we even naar Timotheus. Ja, die verwacht je niet, hè? Ik lees 1 Timotheus 1. Vers 1. Paulus. Een apostel van Jezus Christus naar het bevel van God, onze zaligmaker, en de Heer Jezus Christus die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u, van God en onze Vader en Jezus Christus onze Heer. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zoudt blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. Maar het einde van des gebods is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en uit een goed ongeveinsd geloof. Van de welken sommige afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelsprekingen, willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Paulus schrijft hier aan Timotheus. Timotheus is ook iemand die natuurlijk het gemeentewerk moet voortzetten. Die moet in de gemeente leiding hebben. Dat is net zo een als Apollos die dus eigenlijk daar aan de slag moet met die gemeente. Die moet investeren. En hij moet dus ook uitleggen dat ze niet met die verkeerde bouwstoffen bezig zijn. En belangrijk hier te benoemen is natuurlijk van, waar gingen dan mensen dan toch mee bezig in die gemeente? Hè? Nou, wat noemt hij hier? Fabelen, oneindige geslachtsrekeningen. En hij zegt, wat is dat resultaat van dat soort dingen? Nou, wat zie je? Wat gebeurt er dan? Die brengen alleen maar twistvragen voort. Nou, ik weet niet hoe jullie dat vergaat, hè, maar... wij hebben daar geen last van. Hè? Wij hebben niet eindeloze twistvragen, maar we kunnen er wel wat van, hoor, discussiëren. Maar proberen dat altijd wel in het goede neer te zetten. Maar je wil ze de kosten niet geven natuurlijk. Ik bedoel, met allemaal dingen die binnengebracht worden onder gelovigen, waarbij je denkt, ja, wat heeft dit nog met Christus te maken? Eindeloze discussies. En ook die oud-wijfse fabelen, zo staat er in de Bijbel, of Joodse fabelen. Dat zijn allemaal verhalen, interessant, leuk. Maar wat voegt het toe? En dit zijn natuurlijk de dingen waar je op een gegeven moment scherp op moet zijn. Van wat zijn de dingen die opbouwen? En wat zijn de dingen die ons in verwarring brengen? Wat zijn de dingen die nou ja, eigenlijk helemaal niet opbouwen, maar eerder afbreuk doen of verwarring zaaien. En de gelovige moet gebouwd worden op dat fundament, op dat getuigenis. En die moet, nou ja, omhoog, die moet gericht worden op Christus. En dat geloof moet vaststaan. En wij zijn er, maar je kan er wel over nadenken. Maar als je allemaal filosofieën hebt, en die zijn er vele, daar heb je best last van. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de theorieën in de wereld. Ik bedoel, een evolutietheorie of een theorie over de kosmos. Het zijn prachtige theorieën, daar kun je eindeloos over discussiëren. En het zijn allemaal theorieën. Hè? Ik bedoel, en hoe langer je daarmee bezig bent, hoe interessanter het altijd is. En altijd, ik heb gelijk, jij hebt gelijk. En op een gegeven moment dan ben ik op zo'n punt beland van, ja, en nu? Hè? Dan heb ik dat allemaal uitgezocht en dan denk ik, wat heb ik hier nu aan? Hè? Wat biedt dit me? Als het je zekerheid geeft, is dat goed. Maar je kunt ook eindeloos met elkaar daarin vastleggen. Maar we hebben ook theorieën over de Bijbel of over buitenbijbelse boeken, waarbij je op een gegeven moment moet nadenken van, ja, wat brengt dit nu voor de gelovigen intern? Hè? Wordt die gesterkt in zijn geloof? Of gaat het de verkeerde kant op? Paulus heeft het op een gegeven moment over het eten van het vlees. Kennen jullie dat? 1 Korinther 8. En dan legt hij op een gegeven moment uit van, ja, dat jij, ja, zeker mag weten voor jezelf dat dat allemaal zo is. En dan zegt hij op een gegeven moment, de kennis die maakt opgeblazen, maar wat sticht er dan? De liefde. En daar bedoelt hij niet mee dat de kennis ten opzichte, dat het fout is. En dat jij zelf, zeg maar geen kennis hoeft op te doen, want dat maakt opgeblazen. Wat hij bedoelt te zeggen is, als die kennis jou ertoe gaat brengen, dat het ten koste gaat van de ander, dan werkt het niet goed uit. En dat zie je hier ook. Hè. Hij zegt hier in dat vers ook van, hoe zegt hij dat hier? Dat is net in dat voorbeeld met Apollos. Hè, dat u zich niet opblaast, de een voor de een en tegen de ander. Weet je wel, dat je groepsvorming krijgt en dat je het ten koste doet van een ander. Dat is altijd een hele moeilijke natuurlijk, hè? Want liefde, dat is zometeen een van die bouwstoffen, dat klinkt altijd van alles mag en alles kan. Toch? Nee, maar als alles in de liefde is, dan bedekt alle dingen. Hè? Dat hebben we van de week nog behandeld. En ik zeg altijd zo, liefde is niet onverschillig. Hè? Liefde, dat brandt ergens voor. En dat zie je bij God ook. Hij heeft een enorme liefde. Maar als iemand die liefde in de weg staat, dan doet het wat met hem. En dat is voor mij ook wat liefde is. Liefde is niet onverschillig en dat kan dus best wel scherpe kanten hebben. Maar zou in de eerste kant, het gaat om die ander en alles wat dat tot stand moet komen. Dus je stelt je heel dienstbaar op naar die ander. Maar dat betekent niet dat alles maar kan en alles maar mag. En dat is vind ik ook altijd de moeilijke scheidpunt. Met kinderen ook. Ik kan ze lief hebben, maar als ik ze lief heb en dan alles maar toelaat omdat ik ze zo lief heb, dan gaat dat niet goed. Je doet juist vanuit die liefde dingen die zij niet leuk vinden, maar met het doel om het goed te doen. En dat is natuurlijk een beetje het voorbeeld waar je tegenaan loopt met liefde. Maar wat ik probeer neer te zetten is uiteindelijk, nou, wat voor bouwstoffen heb je dan? En wij hebben natuurlijk allemaal filosofieën en theorieën en dat soort dingen. En hier gaat het dus ook over die geslachtsrekeningen. Nou, in de basis gaat geslachtsrekeningen hier over van wie stam ik natuurlijk af. He, dat was onder de Joden natuurlijk heel belangrijk. He, van wie ben ik er een? En wat geldt dan voor mij? En in Christus heeft dat geen enkele betekenis meer. Dus zegt Paulus, hou daar gewoon mee op. Dat heeft geen zin. Ga nou eens bezig met wie je bent in Christus. En niet met wie ben ik naar aardse normen en waarden. Dat zijn de belangrijke dingen. Dus voor ons is dat heel belangrijk. Of je nou gebouwd wordt of een bouwer bent. Kijk, heeft het waarde voor mijn geloof om gebouwd te worden op het fundament? Dus wat het resultaat is van die andere dingen. En ik noem hier een paar vanuit Timotheus. Maar je kunt er wel over nadenken wat goede voorbeelden zijn van die bouwstoffen die uiteindelijk allemaal verbranden. Uiteindelijk wat het brengt hier ook is verwarring, twist, moeilijkheden, gelovigen die eigenlijk helemaal instabiel worden, waar Paulus zegt we zouden juist mensen gaan funderen. Dat is wat moet gebeuren. Kijken we even naar wat teksten die wat aangeven wat wel goede bouwstoffen zijn. Nou, ik heb er net al één genoemd, maar Hij zegt, ik zal even wat dingen voorlezen hoor. In Efeze 4, hè, gewoon even eentje. Daar zegt hij, geen vuile reden gaat uit uw mond, maar zo, en vers 29. Maar zo enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij de genade geven die dezelfde horen. Hij zegt, er moet goede reden zijn. Goede reden is natuurlijk iets wat opbouwt. Dus, en dat zegt hij op een gegeven moment ook in 1 Korinthe 14, heeft hij het bijvoorbeeld over het profeteren. En het profeteren sticht de gemeente. Profeteren is natuurlijk iets wat hij probeert aan te geven ten opzichte van het spreken in talen. Nou, kennen jullie dat spreken in talen? Hebben het van de week net even over gehad, maar dan gaan mensen die gaan dan in tongen spreken in de gemeente, maar niemand verstaat het. Nou, als ik hier nou in een taal ga spreken die jullie allemaal niet verstaan, is heel frustrerend, maar het bouwt ook niet echt op, hè? En hij zegt als, dus zegt hij van, oké, iemand die dat gaat doen in de gemeente, die is wel lekker met zichzelf aan het stichten, maar niet met de gemeente aan het stichten. En hij zei, als je nou een profetie uitspreekt, dus woorden van God doorgeeft tot opbouw van de gemeente, dan wordt de gemeente opgebouwd. Het gaat dus om het woord van God, wat dus tot de harten spreekt vanuit God. En dat zijn de dingen die stichten. De dingen van God. En die verstaan worden. Want dan kun je er wat mee. Je moet ze wel kunnen verwerken voordat ze in je hart geplant kunnen worden. De andere is natuurlijk liefde. Nou, die komt een aantal keren natuurlijk voor. En ik heb net diegene aangegeven over dat vlees eten. 1 Korinthe 8 gaat het daarover. En hij zegt, kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Maar net hier in Timotheus hebben we natuurlijk hetzelfde gezien. Hè? Wat is nou het doel waarmee die gelovige opgebouwd wordt? Dat het liefde is vanuit een rein hart, vanuit een oprecht geloof. Dat is wat er natuurlijk zou gaan groeien. En liefde is iets, daar kun je natuurlijk een hele studie zelf op zich over geven. Want het is niet, nou ja, gewoon liefde. De Bijbel heeft daar een heel duidelijk beeld bij. Maar wel dat het voor ons belangrijk is, dat is wat echt opbouwt. En ten eerste uitzicht dat natuurlijk in, hoe ga je met je geloof, met je ander om? Hoe sta je daarin? Wat doet het met je? En dan nog gezegd, die liefde zou vanuit God moeten komen en zou je van binnenuit moeten veranderen. En die van Petrus, die heb ik niet op mijn briefje gezet, maar ik had hem wel op mijn biemen gezet. Maar wij moeten als jonggelovigen, de jonggelovigen, zouden begeerig moeten zijn naar de melk. En die melk, ja, ik heb er al stiekem brood naast gezet, hè, want ook een beetje vaste spijzen natuurlijk, maar de jonggelovigen zouden begeerig zijn naar de melk, omdat ze daardoor opgebouwd worden. Omdat ze daardoor weer mogen groeien. He, daar heb je dat woord weer. De gelovige moet groeien. En die moet zich begeren zijn naar de melk. En uiteindelijk ook naar brood. En ik heb daar meteen een ander plaatje bij gemaakt. Ik denk dat de Bijbel daar een heel goed voorbeeld van is. Waar je van moet eten en drinken natuurlijk. Je moet de woorden van Christus tot je nemen. Die moeten rijkelijk in ons gaan wonen. En dat is ook de bediening natuurlijk van degene van die muurbouwer. Die moet eigenlijk zorgen dat dat centraal komt. Nou, wat zie je in sommige gemeentes natuurlijk? Dat de gemeente wordt entertainment. Wordt mooi. Je wordt vervuld met, voel je je goed. Hè? Zit allemaal lekker in een feestsfeer en het moet een mooie dienst worden. En waar de accent moet liggen is, wordt je hart gesterkt. Niet op je gevoel, maar op de inhoud. En liefde is wel een gevoel, maar moet ergens in gefundeerd zijn. En daarom is het natuurlijk belangrijk dat we het woord centraal stellen. En dat is ook wat er gebeurt. We moeten ons voeden met het woord. En dan gaat het vanzelf. En helaas werkt het dan niet zo dat je dan zeg maar in je eentje die Bijbel leest, alle kennis tot je neemt en dat het dan werkt. God heeft gewoon ons aan elkaar gegeven om de een de ander op te bouwen en te sterken. Het is het principe waar we zo meteen in Efeze naar gaan kijken. Maar goed, dit hebben we. Nou, en ik heb er nog eentje aan toegevoegd, had ik geen tekst voor, maar dat past natuurlijk perfect bij Nehemia. Gebed is natuurlijk ook iets wat natuurlijk heel erg opbouwend werkt. En jullie kunnen natuurlijk zelf ook een aantal dingen aanreiken, maar als je nou eens gewoon nadenkt, oké, ik ga bezig met de goede dingen te spreken, de liefde, en met het woord. En met die drie, ik noem maar even die bovenste drie. Als je die dan hebt en daarmee aan de slag gaat, dan heb je in alle geval dat de gelovige opgebouwd wordt. Misschien hebben jullie zelf nog meer. Maar dat zijn gewoon belangrijke dingen om de gelovigen te gaan bouwen. En dan kijk ik even terug naar Apollos. Zei ik van, nou, Apollos is een van die gemeentewerkers. En je hebt andere gemeentewerkers. En dan zou je bijna denken, nou oké, voor hun geldt dat. Ik ben niet een Apollos. Ik ben niet een andere gemeentewerker. Dus ik hoef dat niet te doen. Toch? Er zijn een aantal teksten. Romeinen, Thessalonicenzen, Korinthe. Waarbij we echt opgeroepen worden dat de een de ander ook zou willen bouwen. Dus de ene kant ben je een bouwer en de andere kant ben je iemand die gebouwd wordt. De ene kant ben je je bent die levende steen die in die muur gevoegd wordt. En vervolgens moet dat levende steen moet zijn plek gaan vinden, maar die andere bemoeit zich daarmee. Weet je wel? En Christus is uiteindelijk degene die dat dan weer doorwerkt. Hij is degene wat gebeurt. En dat zie je ook in dat fundament wordt gelegd, die muur wordt gebouwd, maar het is God die het werk doet. Door allemaal heen. En wat wij zouden doen is ons laten voegen in die muur, maar ook in de bediening. Welke bediening heb je? Waar hoor je thuis? Nou, bij andere kerken heb je dan zo'n hele mooie talenten. Kennen jullie dat? Zo'n mooie lijstje kun je dan afvinken van waar ben je goed in. En dan krijg je zo'n talentenjacht. En dan weet je op een gegeven moment wat je talent is. En als ik dan... Ja, ik vind dat mooi, maar het is wel belangrijk, hè? Want dan heb je op een gegeven moment ergens waar je verantwoordelijk voor bent. Ik zeg altijd, talent is een verantwoordelijkheid, maar soms denk ik ook als je terugkijkt naar de geschiedenis, God gebruikt gewoon mensen, en ook al hadden ze dat talent niet, dan even later geeft hij ze gewoon een plek en moeten ze dingen doen. Ik bedoel, kijk maar naar zijn Petrus, een vissertje, die uiteindelijk, verandert in een ultieme spreker. Weet je wel, het kan wel dat God ook zijn werk door je heen kan doen en dat je gewoon God mag vragen om er doorheen te werken. Wij gaan nog even naar Efeze. Want ik denk dat we de bouwstoffen nu wel bij elkaar gebracht hebben. En dan... Efeze 4, vanaf vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten en weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van het dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Opdat wij allen komen tot de eenheid van geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in de liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. En als je nu dit gedeelte leest, vind ik dan zelf, dan denk ik, ja, hier komen al die dingen bij elkaar. Hier zie je die bedieningen van aan het begin. Hè, hij zegt hier van God heeft in de gemeente gegeven apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraren. Apostelen, de fundamentleggers. En dan heb je die profeten, die spreken tot opbouw. Je hebt die evangelisten, hè, zoals Timotheus bijvoorbeeld. En we hebben de herders en de leraren. Die hebben het doel om te gaan bouwen. Dat doen ze door toe te rusten. Nou, een heel moeilijk woord, hè? Maar uiteindelijk is dat zorgen dat je toegerust wordt. Met bijvoorbeeld een wapenrusting of met andere dingen. Je geeft de andere gelovigen iets in handen. Je geeft ze mogelijkheden. En Dat ze dus hun werk kunnen doen. Dan gaan we even terug naar Nehemia. Het hart van het volk was erop gebrand, hè, om de muur te gaan bouwen. Hè. Ze wouden aan het werk. En als deze bedieningen hun werk doen, dan ga je dus de heiligen toerusten tot het werk van dienstbetoon. En dat werk van dienstbetoon is weer tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus Christus doet dat werk in ons, maar wij doen mee in het werk van Christus. Dat is rollen en verantwoordelijkheden. En met welk doel, hè? Dat we allemaal komen tot een eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Dus wat is de centrale eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God? Waar zou de boodschap over gaan? Waar bouwen we elkaar mee op? Als het gaat over Christus. En de bedoeling is dat we dus zeg maar een volwassen man worden. En dat we niet meer als jonge kinderen allemaal meegesleept worden door allemaal winden van leer. Waar hadden ze last van? Paulus, maar ook in deze tijd. Allemaal leringen. En let op, het bouwt niet op. Dus het zijn hout, hooi en stoppelen. En als je vaststaat als een gelovige, zou je er geen last meer van moeten hebben. Het gebeurt nog steeds. Maar dat moet aan de kant. En al die gelovigen moeten dus vast gaan staan. Dus de boodschap moet klinken. Duidelijk zijn. En anders krijg je die dwalingen. En dan staat er, met dat wij ons door in de liefde aan de waarheid te houden, alles zouden toegroeien naar hem die het hoofd is. En dat vind ik het mooie. Hij is het fundament, maar hij is ook het doel, het hoofd. En dat is natuurlijk het hele geheel natuurlijk. Hij is zowel de bron als het doel van alles. En dat is met dat plantje ook. Die moet wortels schieten in hem en toch gelijk opgroeien naar hem. Tot eer van hem. En dat zie je tegelijk terug. En het enige wat er moet gebeuren is water geven. En de zon, dat is God. Die is er wel. Oké. En dan zet hij van hem uit. Het is Christus die het doet. Wordt het hele lichaam samengevoegd. Wij zijn de levende stenen. Wij moeten ons laten voegen in die muur van die stad of van de tempel. Wij moeten ons laten voegen. Maar hij is hetgene die het helemaal samenvoegt. En ook bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. En ik denk dat het mooie is natuurlijk, daar zie je dan weer dat ook de gelovigen daar weer dat we dat samenspel dus doen. Hè? Dat wij dus vrijheid en verantwoordelijkheid hebben. Nou, hier is de verantwoordelijkheid dat je dus medebouwt aan die muur waar Christus dus aan het werk is. Zouden wij gewoon een instrument moeten zijn in zijn hand. En mee gaan bouwen. En hier gaat het dan weer over lichaam. Ja, let op hè. Hij doet het dus dwars door elkaar heen. Hè? Want dan zegt hij aan het einde van de vers 16. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot de opbouw van zichzelf. En dat woord opbouw gebruik je normaal voor het bouwen van een muur. Dus hij doet het hier weer. Hè? Hij gaat van de akkerbouw naar de groei van een lichaam, naar de groei van een huis. En levende stenen, dat is net zoiets. Ja, Peter doet het ook. Stenen leven niet. Toch? Nou ja, je hebt wel planten die zo heten. Maar uiteindelijk zijn stenen, die bewegen niet. Of niet zoveel als wij ze zien. En dat is natuurlijk de symboliek. Wij zijn stenen, wij zijn een muur, wij horen bij die tempel. Maar tegelijk zijn we volop in beweging en leven. En zou dat dus samen zijn. En dan staat er, nog een keer, van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. En dat is natuurlijk het mooie, Paulus zegt het een paar keer, weet waar je staat in je geloof, weet waar je plek is en ga daarin staan. En van elke dienstdoende persoon wordt veracht dat hij trouw is. Dus heb je een bediening, wees trouw. En zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf. En waar doen we dat in? In de liefde. Nou, prachtige, mooi blaadje van de geloof door de liefde werkende, waarbij liefde besproken wordt hier in een lichaam. Het is pure symboliek. En uiteindelijk komen we dan terug natuurlijk bij de muur die gebouwd moest worden om Jeruzalem. En om af te sluiten, zei ik aan het begin natuurlijk heel mooi. De gemeente, we gaan bezig met die blauwe dingen. En jullie moeten voorstellen dat ik heb dat niet andersom gemaakt. Ik heb ooit een keer gewoon een mindmap gemaakt met dingen die ik denk, die komen voor bij de gemeente. Daar had ik zoiets van, nou, wat zijn de verantwoordelijkheden in de gemeente? Nou, dat we samenkomen, elkaar opbouwen. Liefde is belangrijk, opbouwen is zorg dragen, bediening en bidden. En als ik deze dingen bekijk, dan denk ik, ja, dit zijn de dingen ook die alleszins te maken hebben met dit bouwen van die muur. En het opbouwen van de gelovigen, die staat hier in het midden, maar dit zijn de dingen die we doen. We komen samen, we luisteren naar het woord, we bouwen elkaar op, we bidden voor elkaar, we hebben een bediening in de gemeente, we dragen zorg voor elkaar, dat heeft te maken met die liefde, we zijn uiting daarvan en de liefde zou daar doorheen werken. Geloof door de liefde werkende. Amen. Vader in de hemel, dank u wel dat wij u mogen kennen. Heer, u bent ons doel. Maar Heer, u bent ook onze bron. En Heer, wilt u ons ook leren om te kijken wie wij zijn in de gemeente. Heer, wilt u ons een hart geven die wil werken, Heer. Om elkaar op te bouwen tot eer van u. En Heer, dat we mogen weten dat u ons een loon in het vooruitzicht heeft gesteld. Heer, dank u wel daarvoor dat we dat ook ontvangen uit genade. Heer, dank u wel dat wij lichaam mogen zijn, Heer. Lichaam van u. En dat we mogen weten dat wij het niet allemaal zelf hoeven te doen. Dat we mogen weten, Heer, dat u in ons kan werken. In de gemeente kan werken. En dat u het bent die ons samenvoegt. Dat u het bent die alles in de hand heeft. Want Heer, als wij arbeiden, maar u doet niks, dan doen we het voor niks, Heer. Dus Heer, wilt u ons ook openheid geven, dat we begrijpen waar we moeten bouwen, wat onze bediening is. En wilt u ons geven dat we trouw kunnen zijn daarin. Dank u wel, Heer, dat u dit alles zo gegeven hebt en dat wij u mogen kennen en dat wij op mogen wassen tot een volwassen zoon in u. Amen.